benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Als jij dit wil doen, groene waterstof maken, dan zul je ook veel grootschaliger offshore wind moeten gaan bouwen. En ook al voor 2030.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Waterstof. Volgens sommigen het alternatief voor fossiele brandstoffen. Het plan is dat dit Olympische sportersdorp compleet op waterstof draait. Jaren geleden al dacht hij, president Bush van de Verenigde Staten, dat hij met waterstof goud in handen had.
Tonight I'm proposing $1.2 billion in research funding, so that America can lead the world in developing clean, hydrogen-powered automobiles.
En ook onze eigen regering noemt waterstof een belangrijk middel om de klimaatdoelen te halen.
Waterstof is eigenlijk de energiedrager van straks.
Waterstof in plaats van aardgas. Het zou zomaar een deel van de oplossing kunnen zijn om huizen duurzamer te maken. Want uit onderzoek blijkt dat onze aardgasleidingen geschikt zijn voor waterstof.
Nee, dit geluid zal je niet gaan horen in een waterstofauto. Een ronkende entree zit er namelijk niet in. Het enige dat je bij een waterstofauto hoort zijn de banden op de weg. Net als bij een reguliere elektrische auto.
Door corona is het onderwerp wat naar achter geschoven, maar het klimaat en de energietransitie staan wel degelijk op de agenda's van de toekomst. Volop wordt er gekeken naar nieuwe energiebronnen en andere middelen om de wereld groener en duurzamer te maken. Wind- en zonne-energie, dat kennen we inmiddels, maar een minder bekende stof kan wellicht ook helpen bij de energietransitie. Afgelopen week bracht koning Willem-Alexander een informeel werkbezoek aan Zeeland. Daar sprak hij met een aantal Zeeuwse bedrijven over waterstof en hoe dat kan helpen bij de energietransitie. Maar wat is waterstof? Waarvoor kunnen we het gebruiken? Is waterstof een onmisbare schakel om klimaatdoelstellingen te halen? Hoe ver is Nederland in het gebruik hiervan? En wat kunt u daarmee als consument? Dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege van mijn gast, Ad van Wijk.
Ik ben professor aan de TU Delft. Toekomstige energiesystemen, of deftig gezegd Future Energy Systems. Dat is mijn leerstoel.
En in de wandelgangen de waterstofprofessor genoemd.
Dat is een belangrijk onderdeel van mijn werk, ja.
Als ik achteraf kijk, bedoel, ja, had ik misschien harder moeten roepen. Maar eigenlijk hadden we dit ook kunnen zeggen, jongens. Zorg dat je... dat we sporten of naar buiten gaan en dergelijke gestimuleerd had. En dat we dat in de maatregelen, in de versoepelingen iedere keer, dat dat de eerste maatregelen, dat we dat ook uitgestraald hadden als kabinet.
Het belangrijkste is vooral, als je wat doet, doe het gezond.
Ga naar buiten.
Eet gezond.
Ja. En nu zaten we zaten zo op dat virus en die maatregelen.
Ja, 1,5 meter afstand.
1,5 meter, maar je moest vooral binnen blijven.
Maar je mocht eigenlijk wel met een enorme zak chips 1,5 meter afstand houden.
Ja, maar je moet natuurlijk helemaal niet binnen blijven. Je moet lopen, je moet naar buiten. Je moet zorgen dat je voldoende stappen hebt gezet. Ja. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar ook sporten is denk ik, ik had toch liever gezien dat we dat, zeker voor jongere mensen, maar ook voor ouderen, eigenlijk toch langer door hadden gesport in de buitensituatie.
Ja. Ja, altijd was IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers in de BNR-podcast Vraag het Gommers. En heel veel hierover doen geweest, begrijpelijk ook. Ja. Het kabinet had in de coronamaatregelen meer de nadruk moeten leggen op in beweging blijven. Dat zegt hij. En nu lag de nadruk te veel op binnenblijven. En dat veroorzaakt gezondheidsproblemen. De coronakilo's vliegen eraan. Bij jou ook in coronatijd? Kilootje 5-6 erbij of niet?
Nou, gelukkig niet. Ik heb dat advies wat hij nu pas heeft gegeven toch wel ter harte genomen. Ik wandel elke dag 3 kwartier, een uur. Kijk. En in het weekend ook nog wel iets verder.
Dat deed je vanzelf al op advies van Gommers?
Nou, niet op zijn advies, maar dat. Toen ik ook thuis kwam te zitten, dan zie je ook wel dat je eigenlijk helemaal niet meer beweegt. Dus toen heb ik met mijn vrouw gezegd: wij gaan elke dag even een blokje om, hoor. En ik woon gelukkig buiten, heb de ruimte.
Oh, gezellig met z'n tweetjes ook. Is er ook een hond bij, of niet?
Ja, mijn dochter heeft een hond, die nemen we zo af en toe mee. Ja.
En hoe blijf je verder in beweging? Is het dat of ook af en toe nog een beetje gewichten heffen en zo? En rekken en strekken?
Nee, het enige wat ik doe is 's ochtends een aantal van die fitness oefeningen, zullen we zeggen. Maar dat is hooguit 2-3 minuten. Dus,
dat telt
dat,
niet.
Dat mag niet echt de naam.
Nee, goed. Nou ja, goed. In ieder geval een gezonde man nog hier. Je hebt nog geen corona gehad ook?
Gelukkig ook niet. Nee,
gelukkig, ben ik ook blij mee. Voordat we ingaan op de vraag of waterstof een onmisbare schakel is om klimaatdoelstellingen te halen, gaan we eerst kijken wat waterstof nu precies is. Een beetje even in het kort, hè, waterstof voor dummies. Want wat is het?
Nou, waterstof is een molecuul en het is het kleinste en het lichtste molecuul wat we hebben. En het is eigenlijk in energietermen is het niet een energiebron, maar het is een energiedrager. En het is net zoals elektriciteit en je kunt er energie mee transporteren.
En hoe wordt het dan geproduceerd? Want inderdaad, het is een energiedrager.
Ja, het interessante is, het hele heelal bestaat uit waterstof. Hè, 75% van het gewicht van het heelal, dat is waterstof. Maar op aarde kennen we het niet als een vrije vorm. Dus het zit ergens in. Het zit bijvoorbeeld in water. Of het zit in de fossiele energie. Hè, dat zijn de koolwaterstoffen. Of het zit in ons lijf. He, waar we allemaal eiwitten en allerlei andere producten hebben. Dat zijn verbindingen van koolstof, waterstof en zuurstof. Nou, moet je dat ergens uit vrijmaken? Dat kan dus uit die fossiele energie gebeuren. En dat doen we dus nu ook al op grote schaal. Want we maken uit aardgas, methaan eigenlijk, via stoommethaanomvorming maken we waterstof en CO2. Nou, die CO2 gaat de lucht in en dat vinden we niet zo leuk.
Nee.
Dus daar moeten we een andere oplossing voor zien te verzinnen.
Hoe kunnen we het gaan gebruiken?
Het wordt nu al veel gebruikt, maar het wordt nu vooral gebruikt als een grondstof in de chemie. Dus bijvoorbeeld van waterstof, dus wat we uit de aardgas hebben gemaakt, maken we dan met stikstof uit de lucht, maken we ammoniak. En dat is een hoofdbestanddeel van kunstmest. Dat doen we op grote schaal, maar we maken bijvoorbeeld ook van waterstof methanol. Of we gebruiken waterstof in onze raffinaderijen om te ontzwavelen, maar ook die lange fracties van koolwaterstoffen op te kunnen knippen, dus om benzine en diesel te maken. En dat is al een behoorlijk groot deel van het energiegebruik. Waar we nu aardgas voor gebruiken om eigenlijk waterstof te maken voor dit soort doeleinden.
Je hebt grijze, je hebt blauw, je hebt groene waterstof. En het verschil is natuurlijk wel heel belangrijk. Want alleen groene waterstof doet er toch toe uiteindelijk als het gaat om de CO2-beheersing en naar nul terugbrengen.
Het gaat eigenlijk om waterstof waar geen CO2 meer bij in de lucht vrijkomt. En dat kun je op verschillende manieren produceren. We kunnen natuurlijk het uit fossiele brandstoffen produceren, maar daar kwam die CO2 vrij. Die kunnen we afvangen. En dan kan je een groot deel, tot wel zo'n 90% eigenlijk afvangen en opslaan. Dat noem je het blauwe waterstof. Er zit nog steeds 10% CO2 in.
Ja, maar dat is toch behoorlijk wat. Dat lijkt weinig, maar dat is behoorlijk wat als je aan doelstellingen wil voldoen.
Ja, maar dat is ook natuurlijk met de elektriciteitsproductie. Hè. Daar hebben we natuurlijk wel zon en wind. Maar in het totaal van de elektriciteit zit ook nog steeds heel veel CO2.
Nee, maar voor de duidelijkheid, hè, je weet ook wat met name de critici roepen. Die kijken naar zon en wind, want daar heb je dat allemaal niet. En dat heb je uiteindelijk met groene waterstof ook niet. Ja. Maar ga verder.
We gaan verder, want kijk, je hebt ook de nieuwe technieken voor de fossiele energie. Dat is bijvoorbeeld methaanpyrolyse. Hè, wordt nu ontwikkeld door BASF en een aantal andere grote bedrijven. Daar splits je het methaanmolecuul in koolstof, vaste koolstof en waterstof. Daar komt geen CO2 bij vrij. Dus je kunt ook met fossiele bronnen in principe zonder CO2-productie waterstof produceren. Is nog in ontwikkeling. Maar wat je ook kunt doen is eigenlijk uit biomassa reststromen, mest bijvoorbeeld, of snoeihoutafval, die kun je vergassen of vergisten. En dan kun je dat helemaal shiften naar wat waterstof en CO2 heet. Dat heet ook groene waterstof. Maar wat is nou daar het leuke van? Daar heb je ook groene CO2. En dan kan je ook die groene CO2, die vervangt de fossiele CO2 als grondstof bijvoorbeeld in de chemie of in de tuinbouwkassen. Dus dat is ook een vorm van groene waterstof.
Maar de echte groene waterstof, hè, want dat is waar, maar ik wil het verhaal niet te troebel maken. De echte groene waterstof, waar we allemaal op hopen, want dan gaat het echt zo aan de dijk zetten. Die zou pas volgens de berekeningen in 2030 echt op grote schaal gebruikt kunnen worden. Of kloppen die berekeningen niet volgens jou?
Deze vormen zijn net zo goed voor een tussenfase echt heel belangrijk. Hè? Dus laten we dat ook niet vergeten. Maar waar jij op doelt, dat is uit water eigenlijk met elektriciteit waterstof maken. Ja. Dat is ook niet per definitie groen. Want als je daar kolenstroom voor gebruikt, is het natuurlijk ook geen groene,
moet je niet doen dan, hè?
Groene waterstof. Nee. Dus waar je echt op doelt is van als het uit zon, wind of waterkracht of geothermie of andere elektriciteitsbronnen.
Dan mag je het label groen erop plakken.
Ja, dan mag je het label de groen erop plakken. Maar dan mag dus ook uit die biomassa, om het maar even zo te zeggen. Dus daar produceer je dan groene waterstof van. En dan is het inderdaad zo dat we op dit moment natuurlijk lang niet voldoende zon- en windvermogen nog hebben opgesteld. Dat moeten wij gigantisch uitbreiden.
Nee, natuurlijk. Je kunt niet op dit moment zeggen dat gaan we van stel op sprong doen. Hoewel er natuurlijk wel steeds over versnelling van de energietransitie wordt gesproken. Ja. Als je dat na wil komen, als je die versnelling ook wil toepassen, wat zou je dan met waterstof kunnen doen?
Nou, allereerst, die versnelling die kun je toepassen. En daarvoor moet je het grote potentieel van zon en wind veel sneller uitbouwen. Laten we toch daar even bij beginnen. Dus dat betekent bijvoorbeeld in Nederland dat wij dat kunnen produceren met offshore wind. En dat we ook veel meer offshore wind moeten gaan bouwen dan dat we tot nu toe in onze klimaatakkoord hebben gezegd.
Voor duidelijkheid, wind en die molens op zee allemaal en niet te veel molens op het land.
Nou, de offshore wind levert de goedkoopste elektriciteit en dus ook de goedkoopste waterstof. En dat is ook in het grootste volume wat we kunnen doen. Ja. Terwijl dat op land toch beperkter is en ook eigenlijk duurder is dan op zee. Maar wat waterstof nou zo interessant maakt, is dat het niet alleen maar uit zon en wind hier hoeft te worden geproduceerd. Je kunt het juist halen uit die bronnen van zon en wind die je ver weg, maar ook veel goedkoper kunt produceren. En dat maakt waterstof als aanvulling op je eigen lokale zon- en wind energieproductie zo heel interessant voor de verduurzaming. Want het is eigenlijk een utopie dat wij in Nederland al onze duurzame energie hier zouden kunnen opwekken.
Nu zijn de voordelen van waterstof voor een deel al door jou benoemd. Er zijn er nog meer. Het is door sommige de critici met name ook een grote hype genoemd. Met name ook aangejaagd door bijvoorbeeld Frans Timmermans. In Europa, belangrijk onderdeel van de Green Deal. En het wordt dan als laten we zeggen, het nieuwe wondermiddel bijna gepresenteerd. Dat ging een tijdje zo. Je hebt mensen die in de lobby zitten en daarvoor zijn. En die een lobby hebben die er tegen zijn. Een van de belangrijke redenen om tegen te zijn, zal ik even precies met cijfers benoemen. Dat is namelijk, bij het maken van waterstof gaat energie verloren. Bij het omzetten van elektriciteit in waterstof zou dan 25% van de energie verloren gaan. En bij het omzetten van waterstof naar elektriciteit is er sprake van energieverlies. En dan gaat het om 40%. Dus die hype wordt te groot gemaakt. Het is met andere woorden echt een hype. Ben je het daarmee eens of niet?
Nee, dat is absoluut een onzin argument.
Dat zou mooi zijn. De waterstofprofessor vindt het een hype.
Ja, dat zou inderdaad mooi zijn. Maar deze berekeningen zijn toch wel bijzonder kortzichtig, om het maar even zo te zeggen. Ja. Laten we het even anders doen. Je hebt een zonnepaneel hier. Dat wekt hier zo'n 800, 900 kilowattuur per jaar op 1 kilowatt. Maar datzelfde zonnepaneel, dat levert in Marokko 2,5 keer zoveel op.
Ja.
Maar nou moet ik dat van Marokko hier zien te krijgen. Dan zou je kunnen zeggen, leg ik een kabel aan.
Ja.
Maar dat is een hele dure operatie. Dan zie je dat je het eigenlijk beter kunt omzetten naar waterstof. En laten we niet over die cijfers twisten. He, dat zal best efficiënter zijn. Dat is eigenlijk ook efficiënt. Maar goed, daar twisten we niet over. He, je houdt uiteindelijk maar 40% over. Maar als je 2,5 keer 40% doet, dan maak ik er weer elektriciteit van. Want ik hoef er ook geen elektriciteit van te maken. Ik kan het ook als waterstof gebruiken. Bijvoorbeeld voor verwarming. Voor hoge temperatuurwarmte in de industrie. Dan zie je dat eigenlijk dat je meer overhoudt van die zonnepanelen uit Marokko dan van hier. Dus je moet goed kijken waar je begint. En het gaat dus eigenlijk niet om die systeemefficiëntie, maar het gaat om de systeemkosten. Laat ik het nog proberen wat anders uit te leggen. Kijk, die zonnepanelen die wij op ons dak neerleggen, die hebben een efficiëntie om zonlicht om te zetten in elektriciteit van 20%. Nou zijn er ook zonnepanelen die hebben wel een efficiëntie van zo'n 40% om zonlicht om te zetten in elektriciteit. Die gebruiken we namelijk in de ruimtevaart. Maar als je daar naar kijkt, dan is die efficiëntie niet waarom wij die panelen op het dak leggen. Dat is in feite de kosten. Want die in de ruimtevaart zijn wel 10 keer zo duur dan deze. Dus daarom leggen we deze panelen op ons dak en niet die veel efficiëntere vanuit de ruimtevaart. Dus het gaat uiteindelijk in een energiesysteem om de systeemkosten en niet om de efficiëntie.
Nou, laten we zeggen, inzetten op waterstof vind je dus heel belangrijk. Je ziet dat er nog een paar nadelen aan verbonden zijn. Met name de groene waterstof wordt straks heel belangrijk. Die hebben we nog niet meteen voorhanden, als ik het even zo mag samenvatten. Wel belangrijk, en natuurlijk noem jij het geen hype, er zijn tegenbewegingen, maar waterstof gaat onherroepelijk een grotere rol spelen dan nu, maar nooit alleen. We hebben natuurlijk wel meer nodig. Als we nu even kijken wat we allemaal nodig hebben en dan meteen even de stap maken naar de geopolitiek. Ja. Wat zullen we, laten we zeggen, vanaf nu, 2021 tot 2030, nog meer nodig hebben dan waterstof? He, wind en zon, waterstof en wat nog meer?
Nou, de belangrijkste componenten zijn natuurlijk dat we duurzame energie zonder CO2-emissies kunnen opwekken. En dan zijn toch zon en wind wel echt de grote bronnen. Natuurlijk, op bepaalde plekken in de wereld heb je geothermie of je hebt waterkracht of je hebt ook nog wel biomassa of biomassa-reststromen tot je beschikking. Maar dit zijn de bronnen van de toekomst, de duurzame energiebronnen. Maar dan gaat het om de energiedragers. Hoe transporteer je eigenlijk die energie en hoe ga je dat ook opslaan? En daar zie je dat je een goede symbiose nodig hebt tussen enerzijds elektriciteit als energiedrager en aan de andere kant waterstof als energiedrager. Want met die waterstof maak je het mogelijk om mondiaal je duurzame energie te kunnen transporteren.
Maar dan heb je het al, hè? Mondiaal. Maar dan gaan we toch kijken naar het krachtenveld mondiaal. Want Tuurlijk. Wie worden hier de winnaars, wie zijn de verliezers?
Nou, de winnaars worden natuurlijk de landen waar je een goede resource hebt van zon en wind. En dat zijn de zuidelijke landen, dat is bijvoorbeeld Afrika. Gisteren een lezing gehouden voor de African Solar Society. Ja, die zien dit als een gigantische mogelijkheid om natuurlijk zonne-energie te produceren voor de lokale omstandigheden, maar ook grootschalig te gaan produceren voor de export.
Kun je dan meteen ook zeggen, in één adem door, nou niet voor niets heeft China daar flink in geïnvesteerd. Dus de Chinezen hebben daar heel veel macht, dus de Chinezen profiteren hier ook enorm van.
Nou ja, de Chinezen zijn natuurlijk in Afrika bezig, op alle plekken in de wereld. Maar je vroeg van welke landen profiteren hiervan. Nou, dat zijn die landen waar er goede resources zijn, ook van wind. Nou, om nog maar eens een ander land te noemen met hele goede resources van wind, maar ook van zon. Dan is het Argentinië, Patagonië bijvoorbeeld, heel veel wind. Maar ook landen als Kazachstan of waar je veel wind hebt. Dus het gaat niet alleen maar om die zonne-energiegebieden, maar ook om de windenergiegebieden natuurlijk. En dan zie je dat veel meer gebieden in de wereld zijn dan wat we op dit moment, waar we onze olie of gas vandaan halen. Dus er is veel meer spreiding mogelijk.
Ja, ik zou alleen wel denken, bij geopolitiek denk je natuurlijk aan de grote landen. Dan denk je aan China, dan denk je aan Amerika, dan denk je aan de westerse wereld, dan zeggen Europa, de EU. Nou, laten we Rusland er ook bij pakken. In dat krachtenveld, hè, welke speler wordt hier groot? Wie krijgt er dan meer macht en wie minder?
Van de landen.
Als ik zeg Amerika, China, ja. EU, ja. Rusland.
Het is moeilijk te voorzeggen. Maar de EU is zeker niet gezegend. Hè? Laten we dat ook even voorop stellen. Ja. Want de EU is verreweg qua oppervlak heel klein.
Ja.
Heeft een dichte bevolkingsdichtheid. En is natuurlijk ook niet zo gezegend met heel veel goede zonne- en windenergiegebieden.
Maar is het dan verstandig van Frans Timmermans om daar zo enorm op waterstof in te zetten in die Green Deal?
Zeker, omdat je het nooit kunt redden met alleen maar de productie in de EU. We kunnen natuurlijk waterstof, we kunnen duurzame elektriciteit produceren, maar we zullen, zoals we dat overigens nu ook doen, want meer dan 50% van onze energie komt natuurlijk niet uit Europa. Dat komt van elders, dat importeren wij. Dus wij zullen coalities moeten sluiten met andere gebieden, andere landen, om in feite in onze duurzame energievoorziening te kunnen voorzien. En dat is denk ik heel verstandig om juist nu daaraan te werken.
Maar laten we even nog niet aan de coalities denken, maar even alleen naar Nederland kijken. Naar Nederland en waterstof. Hè. Wat had de koning bijvoorbeeld te zoeken in Zeeland? Wat ik in mijn aankondiging zei. Wat had de koning te zoeken in Zeeland als het gaat om waterstof?
Ja. Nou, in Zeeland heb je onder andere in dat gebied van Terneuzen en Gent, hè, wat in België ligt, daar liggen een aantal grote chemische fabrieken. Maar we hadden het net even over waar gebruik je waterstof voor. Een van die grote fabrieken, dat is Yara, die maakt kunstmest. Dus die gebruiken heel veel aardgas nu om daar waterstof van te maken. Nou, die willen vergroenen. Die willen verduurzamen. Dat kunnen zij niet anders doen dan eigenlijk met waterstof, groene waterstof, eventueel blauwe waterstof voor een tussenfase, die ze dan ook elders moeten halen. Dus daar heb je die haven voor nodig. Dat kun je produceren voor een deel met de offshore wind. Maar voor het overgrote deel zul je dat gaan importeren van gebieden waar het gewoon goedkoper is om dat te doen.
Wat is de positie van Nederland in nu op dit moment, hè? Nu dus in 2021, in de productie van waterstof?
Nou, dat is alleen nog maar, of hoofdzakelijk moet ik zeggen, de productie van waterstof uit aardgas. En daar zijn we wel groot in. Hè? Dat moet je ook. In Europa zijn we na Duitsland net iets kleiner in het totale volume aan waterstofproductie. En dat komt natuurlijk omdat we dat uit aardgas maken. En dus ook dat aardgas hebben gebruikt om juist industrie, hè, goedkoop aardgas, om juist dit soort industrie waar we het net over hadden, die zit in Nederland.
Dus met een paar goede coalities erbij is Nederland, zoals je net al aangaf, is Nederland een behoorlijke speler. Kan Nederland een behoorlijke speler worden? Waar zul je vooral de coalities mee moeten sluiten?
Laat ik eerst zeggen wat belangrijk is voor Nederland. Dat is dus die chemische sector die nu al gewend is om met waterstof te werken. En dat kan groene waterstof worden. Dat zijn natuurlijk, we hebben het gasinfrastructuur hebben we opgebouwd in Europa. Het gasinfrastructuur van Europa begint in Groningen, om het maar even zo te zeggen. Kunnen we hergebruiken voor waterstof. Heel belangrijk, hè, daar kunnen we die distributie- en transportfunctie. En onze havens, zoals Rotterdam bijvoorbeeld, dat is vooral een doorvoer en haven van olie en gas. Hè. Ja. We werken het en het gaat naar het achterland, voornamelijk Duitsland. Die zal, die functies zijn er ook, maar die zal dus ook moeten overstappen op waterstofimport. Die hebben daar dus ook een strategie voor gemaakt. Die willen 20 miljoen ton waterstof gaan importeren in 2050 en voor een groot deel doorvoeren. Dus je ziet, het is cruciaal voor onze economie. Niet alleen voor die energietransitie, maar ook voor die economie om aan groene waterstof te.
Dus laat ik zeggen, Nederland ontwikkelt zich dan van voormalig aardgasland naar een land met een strategische positie in waterstofproductie en waterstoftransport. Dat zou dan de omschakeling zijn, de transitie zijn.
Ja, waterstofproductie, import, bewerking, doorvoer enzovoort.
En coalities met, hè? Want dat was mijn andere
coalities,
vraag.
Dus als Nederland een coalitie sluit, we hebben nu bijvoorbeeld een memorandum of understanding, een coalitie gesloten met Portugal. Om vanuit Portugal met zonne-energie een groot park te bouwen, waterstof ervan te maken en dat naar de Rotterdamse haven te brengen. En de Rotterdamse haven aan zich, hè, die heeft net ook aangekondigd om bijvoorbeeld zo'n overeenkomst hebben ze met Chili gesloten. En ze zijn met IJsland bezig. Ze zijn met Saoedi-Arabië bezig. Dus dat zijn de landen waar je natuurlijk. IJsland heeft dan goede waterkracht en geothermie. En maar Chili gaat het over zon en wind. Saoedi-Arabië gaat het ook over zon en wind.
Toch in dit verhaal lijkt het er tot nu toe op, hè, dat we afscheid nemen van aardgas. Ondanks de discussie die nu weer plaatsvindt in Europa, op Europees niveau notabene, om aardgas weer een groen label te verschaffen, dat het mogelijk is. Is dat, moeten we er heel erg mee oppassen? Zitten er allerlei marketingtechnieken achter? Of zeg je nou, dit kan inderdaad wel eens een goede kant op gaan? En een verrassende kant op gaan?
Ja, kijk, ik ben het er helemaal mee eens. Waterstof en vooral en groene waterstof, dat gaat eigenlijk die positie van die andere fossiele brandstoffen die je ook makkelijk over de wereld kunt transporteren, gaat die innemen. We hadden het er net al even over. We moeten massaal en veel harder dan we tot nu toe hebben gedaan daarvoor zon en wind uitbreiden. Juist ook op die goede gebieden, hè, waar die zon en wind voor lage kosten kan produceren. In die tussenfase vinden we nog steeds dat het CO2-probleem er is en dat we dat zo snel mogelijk moeten proberen die CO2-emissies te reduceren.
Zo snel mogelijk naar nul.
Zo snel mogelijk naar nul. Hè, maar dan is het toch ook wel handig om in zo'n transitiefase te kijken wat je nog meer hebt. En of je dat al niet een stuk terug kunt brengen. En dat is bijvoorbeeld wel... Kijk, het is veel verstandiger om het aardgas wat je bij een bron eruit haalt... eigenlijk direct om te zetten in waterstof en CO2... en daarvan een groot deel weer op te bergen.
Nee, maar ik zou bijna zeggen, dit was het bekende verhaal. Althans, voor jou het bekende verhaal. Maar het gaat er nu om dat er iets tussen is gekomen. Namelijk, wat ik net hier vroeg, hè, de Europese discussie op dat niveau wordt hier gevoerd. Kunnen we aardgas als groene stroom zien? Of als groen, als groen letterlijk zien, als groen label geven.
Nee, dat is natuurlijk niet wat we moeten doen. Aardgas is niet van zichzelf schoon. Het is schoner dan kolen, dat is waar.
Hoe snap jij deze inzet? Wat zit hierachter?
Nou ja, ik weet niet helemaal zeker of... Kijk, de aardgaslobby die zit natuurlijk wel te kijken... van hoe kunnen wij dat aardgas natuurlijk stimuleren. En wij zijn de schoonste van de fossielen. Dat is in Nederland ook altijd zo geroepen. En ja, daar zijn natuurlijk allerlei krachten aan het werk... om dat natuurlijk nog een tijd zo te houden. Dat is evident aan het hele spel wat er gespeeld wordt.
Maar dit verhaal van de aardgaslobby, dat is een lobby. Die mogen zij voeren natuurlijk, daar zijn ze toe gerechtigd. Maar je zegt dat het dus onzinnige strijd, die ga je uiteindelijk op argumenten verliezen.
Die ga je uiteindelijk gewoon, als ze het CO2-probleem willen aanpakken... dan is niet aardgas aan zich wat groen is. Nee, dat is natuurlijk niet zo.
Nou zijn de nieuwe waterstofplannen van het kabinet... die kunnen leiden tot een zeer sterke groei van het landelijk elektriciteitsverbruik. Dat schreef NRC Handelsblad vorig jaar. En gevolg is dat veel meer windparken gebouwd moeten worden... dan er tot nu toe gepland zijn. Kun je met andere woorden zeggen... is er genoeg aandacht voor de groeiende behoefte aan stroom voor waterstof?
Nee, dat is ook wat we natuurlijk altijd hebben gezegd. Als jij dit wil doen, groene waterstof maken... dan zul je ook veel grootschaliger offshore wind moeten gaan bouwen. En ook al voor 2030. Je moet het niet... Het is niet het een of het ander. We hebben het allebei nodig om te kunnen verduurzamen. Ja. Ook in de industrie heb je dit nodig als grondstof. Dat kan niet met elektriciteit. Dus je zult... Als je dit serieus neemt en ook nog meer CO2-emissies wil reduceren... dan we tot nu toe in het klimaatakkoord hebben gezegd... dan is een van de belangrijke punten veel meer offshore wind... en sneller tot realisatie brengen. Een deel daarvan voor een groot deel daarvan voor elektriciteitsproductie... want dat is natuurlijk ook nodig. Ja. En een ander groter deel, wat je ook verder op zee kunt bouwen... want dan zijn die transportkosten van waterstof goedkoper dan van elektriciteit... en daar heb je een voordeeltje bij... dan kan je ook veel sneller eigenlijk die industrie verduurzamen. Want je hebt het allebei nodig.
Maar in ieder geval de waterstoflobby, het waterstofverhaal... als ik het zo iets neutraler mag zeggen, lijkt onstopbaar... en lijkt ook onherroepelijk groter te worden, als ik een cijfer mag noemen. De Europese wedloop rond groene waterstof die is niet net begonnen... maar staat nog aan het begin. Maar Duitsland kondigde, in juni was dat, vorig jaar... kondigde aan dat het 7 miljard euro vrijmaakt... om koploper te worden als waterstofland. Dus het is heel belangrijk, ook voor dit soort landen... om dit geld in waterstof te stoppen. Zijn er nog andere landen te noemen die ook soortgelijke bedragen... investeren?
Nou, laat ik eerst over Duitsland praten. Die hebben inmiddels 9 miljard vrijgemaakt voor waterstof.
Dat gaat hard, hè?
En dat is 7 miljard wat ze in hun eigen land besteden. Maar 2 miljard besteden ze om import van waterstof voor elkaar te krijgen. En die hebben dus nu overeenkomsten gesloten met Marokko, met Saoedi-Arabië, met een aantal andere landen, om daar de kennisopbouw enzovoort te gaan doen.
Ze zetten er volop in.
Frankrijk heeft ook 7 miljard geallockeerd. Spanje, Portugal, miljarden. De Vlaamse overheid, dat is altijd lastig in België... die heeft er ook een aanzienlijk, ik geloof... iets minder dan een miljard voor gereserveerd. Maar je ziet ook de UK, Denemarken, al die landen... hebben inmiddels forse budgetten. En laten we wel weten, wat heeft Nederland op dit moment? Alleen maar 35 miljoen per jaar...
Ja, dus Nederland moet echt voortmaken of dus die coalitie sluiten met Duitsland, misschien ook wel met Frankrijk.
Natuurlijk, we moeten sowieso coalitie sluiten, want je doet dit soort dingen ook niet alleen. Gasnet houdt niet op bij de grens. He, dat moet je gezamenlijk, moet je gasinfrastructuur bijvoorbeeld voor een deel ombouwen naar waterstof. En dat is dus ook nu al een Europees plan, he, een Europese hydrogen backbone. Dat is door die TSO's, de gastransportbedrijven, is dat nu ontwikkeld. En ja, dat wordt gerealiseerd. Dus je moet altijd samenwerken in dit soort zaken. Maar het punt is dat we als Nederland niet achterop moeten gaan lopen. Want het is niet alleen voor dat klimaatbelang, maar ook voor die economie. En daarom kunnen we hier niet, zoals we misschien hebben gedaan met zonne-wind, maar afwachten tot het een beetje goedkoper werd en dan pas gaan toepassen. Nee, wij zullen hier een van die frontrunners moeten zijn, want anders gaat onze economie er ook aan.
Nou, misschien zijn we dat, want grote bedrijven stappen erin. Bijvoorbeeld een bedrijf als Shell. Maar daar is natuurlijk ook een heel groot verhaal naar buiten gekomen. Aangejaagd door Follow the Money. En daar werd gezegd, ja, kijk even, dat gaat helemaal niet over groene waterstof. Het gaat over hele andere waterstof. De andere die we besproken hebben, de grijze, de blauwe. Dat is dus een heel ander verhaal. Is dat verhaal te ontkrachten door jou? Of heb je daar meteen naar gekeken van, nou wacht even, ze hebben wel een paar goede argumenten in handen?
Nee, het is natuurlijk zo dat die andere, of dat de Shells van deze wereld ook kijken en ook sterk investeren in blauwe waterstof, hè, dus afvangen. Ja. En wat ik al zei, dat is voor een transitieperiode ook helemaal niet zo erg. Ik had een discussie van hoe kan je dat dan voorkomen dat er een lock-in ontstaat, want dat is eigenlijk een van de belangrijkste argumenten. Nou, natuurlijk, wij kunnen als land, hè, dat doen we ook met de groene waterstof en de groene elektriciteit, hè, via tenders kan je het volume regelen.
Ja.
Dus je kunt dat prima in de hand houden. Maar ik moet ook wel zeggen, Shell is net zo goed bezig met een 10 gigawatt offshore wind waterstof project in de Eemshaven en boven de Eemshaven. En ook met electrolyzers op de Maasvlakte. Dus het is voor dit soort bedrijven natuurlijk niet alleen maar die groene waterstof. Maar het is zeker zo dat blauw, misschien als overgang, en groen voor dit soort bedrijven, groene waterstof, ja, eigenlijk een van de weinige overlevingskansen is. Of ik zou eigenlijk geen andere kunnen verzinnen. Op
nee, anders kan Shell over 10 jaar denken afscheid nemen. Want dan heeft het gewoon geen zin meer ook überhaupt dat je bestaat.
Zo
de reden
het.
Van bestaan is verdwenen.
Ja.
De consument speelt ook een hele belangrijke rol ook hierin. Om mensen ook mee te krijgen. De consument, daar gaat het uiteindelijk ook om. Wat merkt de consument van die ontwikkeling? Heb ik het over het huishouden, de auto's, de waterstofauto's. Wat merk je ervan?
Ja, op dit moment is dat natuurlijk nog niet veel. Hè. We hebben geen waterstof.
Zelfs jij hebt geen waterstofauto, hè? De waterstofprofessor.
Ik heb een waterstofauto.
Nee,
ja, natuurlijk.
Toch?
Ja,
nee,
zeker.
Toch? De enige in Nederland.
Nou,
nee, ik weet
een van de weinigen in Nederland. Maar dat, je hebt zeker een punt. Want kijk, dat geldt voor elke nieuwe energiedrager, hè, of andere energiedrager. Daar moet je wel je infrastructuur voor opbouwen. Je hebt tankstations nodig om waterstof te kunnen tanken. Maar dat geldt ook voor elektrisch rijden met batterijen. Je hebt laadinfrastructuur nodig.
Maar dat jij dat doet met die waterstofauto, want hoe doe je dat dan? Ik bedoel, dan denk je, maak je altijd maar kleine korte ritjes.
Nee. Maar er zijn er wel een paar tankstations. Maar ik heb zelf, ik werk ook bij het KWR, het Water Research Instituut. Dat is dicht bij mijn woning. En daar hebben we een klein mobiel tankstationnetje even neergezet. Maar
zo, wat een luxe.
Aan het eind van deze maand, eind april, staat er een volwaardig tankstation bij een grondverzetbedrijf, want die heeft tractoren en kranen en zo, hè, om allerlei sportvelden aan te leggen of te baggeren, dat soort zaken.
Maar ik bedoel eigenlijk mee op echt grote schaal, ook dit, hè, het verschrikkelijke woord opschalen, maar we weten allemaal wat ermee bedoeld wordt, het wordt veel groter. Wanneer gaat iedereen in het huishouden, is het denkbaar dat je dat over 10 jaar doet en dat we allemaal in waterstofauto's rijden?
Nou, laat ik ook hier weer even naar Duitsland kijken als voorbeeld. Ja. Duitsland heeft een programma opgezet om 400 waterstoftankstations tot aan 2023 te gaan bouwen. Ruim 100 zijn er inmiddels gerealiseerd. Dat is een coalitie van de Duitse overheid met bedrijven. Shell en Total bouwen die tankstations. Shell bouwt daar 200 nog wat tankstations en Total de rest. Met ook alle autofabrikanten zitten erin. Ze hebben een plan gemaakt dat je ze daar plaatst, zodat je niet bang hoeft te zijn dat je zonder waterstof niet kunt tanken. Dat is een, misschien op de Duitse manier, hè? Grundlieg en planmatig.
Ja, zeker.
Maar wij hier hebben alleen maar een subsidieregeling waar iedereen op kan inschrijven, waar je geen landelijk dekkend netwerk krijgt als je dat zo doet. Waar allerlei partijen die geen ervaring hebben met het bouwen van tankstations en het bedrijven van tankstations daarop in kunnen schrijven. Ja, dan zie je dat hier de tankstations duurder zijn, de waterstoftankstations, dan daar.
Ja.
En we eigenlijk geen landelijk dekkend netwerk krijgen. Dat is dus niet zo slim, zeggen we dan.
Als je het slimmer gaat aanpakken, je kijkt naar die Duitsers, je gaat ervan leren, je gaat het anders aanpakken, dan zou het kunnen dat Nederland in 10 jaar... dat er veel mensen in waterstofauto's rijden en dat ze ook gewoon kunnen tanken, behoorlijke afstanden kunnen overbruggen, en dat ook in de huishoudens groene waterstof wordt gebruikt.
Ja, dus nog even dat verhaal afmaken. Natuurlijk is het is zo dat in 2023 dat in Duitsland aan de orde is. Nou, ja. Laat het 1 of 2 jaar uit. Wij moeten dat nog eigenlijk ontwikkelen. Maar voor 2030 moet dat toch zeker mogelijk zijn om dat ook in Nederland voor elkaar te krijgen. Dan kun je gewoon kiezen of je een batterij-elektrische auto of een waterstof-elektrische auto in feite aanschaft. En dat vind ik ook het goede idee. Hè. Je moet eigenlijk niet als overheid zeggen van gij zult alleen maar in een batterij-elektrische auto rijden. Nee, het gaat erom dat er geen emissies meer zijn en beide zijn goed. En de consument moet veel meer de vrijheid krijgen om dat te kiezen.
Goed, maar vandaag hebben, we het over waterstof. Ja. Dan wil ik wel weten, wat merk je van in je portemonnee? Want discussie werd vroeger wat minder gevoerd. Dan dachten we, het zal mijn tijd wel duren. Het allemaal komt er dichtbij. Het kan zich ophopen. Ongelijkheid neemt toe, dus je wil het heel graag weten.
Ja. Dus als je dan naar de waterstofauto kijkt, dan is in principe die waterstofauto hoeft niet duurder te zijn dan de verbrandingsmotorauto, de huidige. Want die brandstofcellen zijn eigenlijk ook net zo'n product als zonnecellen. Kun je heel goedkoop maken in massaproductie. En de waterstof die wij nu hebben en die aan de pomp nu eigenlijk een soort artificiële prijs heeft, zodat de kilometerprijs in vergelijking met diesel en benzine ongeveer gelijk is. Ja, die kan een heel stuk lager dan die 10, 11 euro per kilo die we nu ervoor betalen.
Ja.
Als je dat gaat importeren uit die gebieden waar het goedkoop is.
Nou, dat lijkt inderdaad behoorlijk goed nieuws een beetje tegen
het
einde.
Ik moet wel één ding erbij zeggen.
Oh, toch wel echt, daar heb je het weer. Weer toch een disclaimer.
Ja, toch een beetje disclaimer. Want kijk, op die waterstof zit geen belasting. En daar zit wel heel veel belasting op die diesel. Hè. Dus
ja.
Het is... Hoe vergelijk je? Hè? Laat ik daar ook eerlijker zijn.
Nee, je bent toch overal eerder geweest of niet? Want zeker. Er zitten altijd factcheckers ook mee te luisteren. En dan, hè, natuurlijk wel belangrijk, nu in tijden van coalitievorming. Het gaat wat langer duren, er wordt wat foutjes. Maar op welke regeringscoalitie hoop je met het oog op de waterstofambities?
Nou, laat ik zeggen dat ik daar toch vrij neutraal in ben. Want ik heb naar de regeringsprogramma's gekeken van de partijen. En ja, alle grote belangrijke partijen die zien wel dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen.
Van links tot rechts.
Van links tot rechts. En de ene legt meer het accent op de economie en de andere meer op het milieu. Maar eigenlijk zie je toch in de breedte dat waterstof wel, toch wel gezien wordt als een belangrijke schakel in die hele verduurzaming, maar ook in de verduurzaming en de vernieuwing van de industrie.
Dus VVD, D66, CDA en dan bijvoorbeeld PvdA erbij?
Ja, zou een goede combinatie zijn.
Dat zou een goede combinatie zijn, tenminste voor waterstof, want daar gaat het vandaag om.
Ja.
Oké, ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Ad van Wijk, professor Future Energy Systems aan de TU Delft, ook wel de waterstofprofessor. Dank je wel.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.